Gemeente, het is een unieke figuur wiens leven deze winter in de Bijbellezingen onze aandacht zal krijgen. Het is iemand die een rol speelt in maar liefst 3 van de grote wereldgodsdiensten. Godsdiensten die daarom wel de Abrahamitische religies worden genoemd. Want u weet het, Abraham is om te beginnen de voorvader van alle Joden op aarde. Maar tegelijkertijd is hij ook de stamvader van alle Arabieren via de lijn van Ismaël. En hij wordt mede om die reden hoog geëerd, ook in de wereld van de islam. In de Koran wordt hij onder de profeten geschaard. En tenslotte is hij ook voor ons christenen een figuur van belang. Want u weet het, wij noemen hem graag de vader van alle gelovigen. Niet alleen van die gelovigen die uit het volk van Israël zijn voortgekomen door de eeuwen heen, maar ook van degenen die in geestelijke zin zijn kinderen genoemd kunnen worden. Mensen die oorspronkelijk, zoals wij ook, uit heidense volken afkomstig zijn. Abraham is onze vader, mag de kerk van alle tijden zeggen. En dat komt onder meer omdat er in het leven van deze man een patroon zichtbaar wordt dat ook nog steeds voor onze tijd onderwijs bevat. Er mag nog zoveel afstand tussen Abraham en ons zijn, in afstand, ook in tijdsafstand, 4000 jaren scheiden ons van hem. Er mag nog zoveel verschil in cultuur zijn tussen dat oude Oosten, waar we in deze winter veel zullen verblijven, en onze eigen samenleving. Maar er is een patroon. Wat hij meemaakt en wat hij daarin leert kennen aan geloofsgehoorzaamheid en geloofsbeoefening. Gemeente, daar moeten we allemaal iets van leren kennen. En een van de zaken die dat onderstrepen is dat wij in het Nieuwe Testament in de opsomming van die gelovigen in Hebreeën 11... daar hebben we ook wel eens een winter over nagedacht, dat we daar een prominente plaats ingeruimd zien worden voor Abraham. Een teken dat het nog steeds actueel is. Hoe heeft die man geestelijk de dingen beleefd? Nou wordt dat hoofdstuk uit Hebreeën wel eens aangeduid als de galerij van de geloofshelden. En zullen we dat in deze winter ook zo zeggen? Abraham voorstellen als een held, iemand om tegenop te kijken. Nu, we hopen wel verschillende keren een voorbeeld aan hem te nemen. Maar toen ik nadacht over een gepaste titel voor deze eerste Bijbellezing, had ik niet het woord held in gedachten, maar moest ik denken aan de manier waarop Kolbrugge zichzelf ooit heeft beschreven. Misschien kent u die uitdrukking. De onheilige heilige. Want dat geldt niet alleen van Kolbrugge. Het geldt ook van Abraham en van allen die geestelijke familie zijn van Abraham. Het zijn altijd 2 mensen in wier leven geloof gewerkt wordt, maar ook ongeloof en kleingeloof openbaar komt. En dat geldt meteen al, u heeft dat misschien zelf al bedacht, in dat hoofdstuk dat we nu voor ons hebben. Laten we daar dan die titel boven schrijven. Abraham, de onheilige heilige. En we hebben een hele eenvoudige verdeling aan de hand van de landen waarin je hem in dit gedeelte tegenkomt. We letten allereerst op het land waar hij vandaan komt. In de tweede plaats het land waar hij heen geleid wordt. En in de derde plaats het land waar die nooit had moeten komen. Abraham de onheilige heilige, waar die vandaan komt, waar die heen geleid wordt en waar die nooit had moeten komen. Nu, het antwoord op de eerste vraag, waar die vandaan komt, is eenvoudig te beantwoorden. U leest daarvan aan het eind van 11 vers 28. Ur der Chaldeeën. En als je kennis neemt van opgravingen die inmiddels daar geweest zijn, in het zuiden van Irak, in de buurt van de Eufraat en ook niet ver van de Perzische Golf, dan komen geleerden nog onder de indruk van de rijkdom en de welvaart die die oude stad Ur al in de tijd van Abraham en zelfs al lang daarvoor gehad moet hebben. Men heeft koningsgraven geopend en daar schatten aangetroffen die erop wijzen dat al voor de tijd van Abraham Ur de meest belangrijke en de meest welvarende stad van het zogenaamde land Sumerië is geweest. Mesopotamië kun je ook zeggen. Daar heeft een oude cultuur gebloeid. Men was wetenschappelijk op een hoog niveau. De samenleving moet goed georganiseerd geweest zijn. Mensen hadden ook al, en dat is best bijzonder, gespecialiseerde beroepen, net als wij vandaag hebben. Ieder heeft zijn eigen specialisme waar hij goed in is. Dat hadden ze toen al en dat is voor die tijd apart. De landbouw floreerde onder meer via een ingenieus bevloeiingssysteem. Het water van de Eufraat werd tot op heel veel plaatsen vervoerd om het land te bevochtigen. Dus je zou een heleboel mooie dingen van Ur der Chaldeeën kunnen zeggen, gemeente. Maar, en dat voelt u al aankomen, er ligt over dat mooie plaatje één grote schaduw. En dat is, mag ik het zo zeggen, de schaduw van de ziggurat. Van die grote trapvormige tempel die het centrum vormt van Ur. En waarnaast andere goden met name de maangod aanbeden wordt. Sin, de stadsgod van Ur, die de mensen verantwoordelijk houden voor de welvaart van hun leven. En nou gaan we natuurlijk niet op die stad verder zozeer in, maar het interesseert ons vanavond met name, wat is nou de houding van Abraham in dat geheel geweest? Je zou ook die vraag kunnen stellen vanwege de aandacht die hij blijkbaar trekt als God hem gaat opzoeken en als de Heere met hem een plan gaat uitwerken. Je zou de vraag willen beantwoord zien, is er iets met die Abraham geweest waardoor die inderdaad God is opgevallen in positieve zin tussen al die afgodsdienaars? Daar is er één die anders is. Nu, men heeft in de loop der jaren wel geprobeerd om van Abraham zo'n positief beeld te scheppen. Allereerst denk ik dan aan de manier waarop de moslims hem beschrijven. U moet weten dat bijvoorbeeld in de Koran staat dat profeten, zoals Abraham er dan een geweest is, per definitie niet zondigen. In die zin staan ze een trap hoger dan gewone mensen. En dus is de conclusie, heeft Abraham ook in de tijd toen hij nog in Mesopotamië woonde, natuurlijk geen afgoderij bedreven. En er is ergens in de eerste hoofdstukken van de Koran een verhaal dat Abraham zijn vader aanspreekt op diens afgodendienst. En dat hij zegt, vader, hoe kun je nou de maan aanbidden? Want daar staat hij op het ene moment aan de hemel, het andere moment gaat hij onder. Ik wil niet buigen voor iets wat ondergaat, enzovoort. Dus de moslims geloven, hij heeft nooit afgoderij bedreven. Hij is altijd, zegt men, een getrouwe dienaar van Allah geweest. Men vertelt in die kringen ook dat het volk van Abraham, zijn oorspronkelijke volk, hem daarom een keer belaagd heeft. Omdat hij weigerde met hen te buigen voor de afgoden. Maar de Joden hebben ook zo'n soort verhaal, gemeente. Er is een Joodse legende die ons vertelt waarom Abraham in eerste instantie uit Ur is weggegaan, dat was, zeggen sommige Joodse verhalen, omdat die man moest vluchten nadat hij een afgodstempel in de brand gestoken had. En om nog iets te zeggen over de manier waarop de Joden Abraham als het ware idealiseren. U weet toch wel hoe dat in die gesprekken gaat die de Heere Jezus zo vaak heeft met fariseeën en schriftgeleerden. En als het er dan om gaat wat voor positie die mensen hebben. En het zijn bondelingen, het zijn mensen die besneden zijn. Met welke trots ze keer op keer tegen de Heere Jezus zeggen, denk er wel om. Wij zijn Abrahams kinderen. En de toon van de manier waarop ze dat zeggen, zegt genoeg. Dat is met trots Abraham en daar nou van af te stammen, dat is niet de eerste, de beste. Maar gemeente, dit is vanavond een Bijbellezing. Dus wij doen het niet met de Koran en wij hebben ook geen belang bij legendes. Wij moeten ons houden aan het woord. En het woord spreekt in dit opzicht toch wel andere taal. En daarvoor hoef ik trouwens niet eens zo ver te gaan. Want alleen al de naam die deze man draagt. Nu is het Abram, straks Abraham. Maar die eerste naam van hem, heeft u ooit geweten dat die naam betekent verheven vader? En heeft u ooit geweten, ik wist het niet, maar ik geef het u graag door, dat dat de bijnaam is geweest van die stadsgod van Ur? Sin was ook de verheven vader. En blijkbaar heeft Terach, toen Abram geboren werd, de god van de stad willen vernoemen. Dat zegt allereerst iets over Abrahams opvoeding. Vervolgens geeft de schrift ons nog meer informatie. En daarvoor moeten we naar het laatste hoofdstuk van het boek Jozua. Aan het eind van de woestijnreis komen ze eindelijk in het beloofde land. En als het land verdeeld is, gaat Jozua het volk een keer toespreken en hen de ernst van het verbond voorhouden. En dan gaat hij met hen een geschiedenisles doen. En dan horen we tot tweemaal toe in Jozua 24. Israël, vergeet het niet. Onze vaderen, Terach, Abraham, dat hele gezin waar we vanaf stammen en die ooit in Ur begonnen zijn, vergeet niet hoe het daar geweest is. Want onze vaderen hebben daar in Ur de afgoden gediend. Zwart op wit staat het er. En het was voor mij een extra aanwijzing, gemeente, toen ik vanmorgen zowel de Koran als de Bijbel aan het doorbladeren was. Inderdaad, het woord van de ware God is zo eerlijk. Daarin worden mensen niet mooier voorgespiegeld dan ze zijn. Daar worden ze getekend zoals ze zijn. En dan is ook Abraham een mens wiens natuurlijke beschrijving wij vinden in de woorden van Paulus. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt. Ook niet in Ur der Chaldeeën. Ook niet één. Wees dankbaar, gemeente, dat u onder de waarheid mag zitten. En wat is het belangrijk om zelf, net als Abraham, ook voor die waarheid van Gods woord te leren buigen. En laten we ook blij zijn, gemeente, dat het niet ervan afhing dat Abraham positief opviel en dat hij afstak tegen zijn omgeving. En dat daarom God zei, Abraham, ik ga van jou een groot volk maken. Gemeente, wees u er dankbaar mee. Dat ook van die roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën geldt, wat we graag met Psalm 89 zingen. Dat is door u alleen. Niet om Abraham, maar om het eeuwig welbehagen. Maar gemeente, die stad waar Abraham dus geboren is, is uiteindelijk niet zijn sterfplaats geworden. Hij is er vandaan gegaan en Genesis 11 lijkt ons te suggereren dat dat het idee geweest is van de vader van Abraham. Zo staat het in vers 31 immers. Terach nam Abraham en een aantal andere familieleden en hij ging uit Ur naar een andere plek. Nu, wij weten niet precies waarom Terach dat gedaan heeft en waarom zijn initiatief daar wordt vermeld. Maar we weten wel dat, om misverstanden te voorkomen, de Bijbelschrijver zich haast om in 12 vers 1 te zeggen wat de diepste reden was dat Abraham uiteindelijk geen burger bleef van Ur. Daar zat niet een bevel van zijn aardse vader achter, maar van hem die in de loop van zijn leven zijn hemelse vader werd. De Heere nu had tot Abraham gezegd. Het is ook wel veelzeggend, nietwaar, dat die vader van Abraham, hoe eerbiedwaardig hij ook mag wezen, maar dat die man niet verder komt dan Haran. En als die daar de laatste adem heeft uitgeblazen, zien we Abraham met Sarai en met Lot en met zijn personeel verder trekken naar het land waar ze moeten zijn. Maar onderschatten we die gang niet, gemeente. U hoort in dat eerste vers van hoofdstuk 12 wat een enorme breuk dat betekend moet hebben voor Abraham. Alles wat vertrouwd is, niet alleen de omgeving waar die woonde, niet alleen het huis waarin die opgegroeid is, maar uiteindelijk zelfs afscheid van een aantal familieleden. En alles waar die vertrouwd mee was geworden, moet hij achterlaten. Zijn land, zijn maagschap, dat wil zeggen het geslacht waartoe die behoorde, zijn stam. En ook zelfs zijn eigen familie. Nou, u zult zeggen, dominee, dat is dan iets waarin we niet op Abraham hoeven te lijken. Wij hoeven van de kansel niet te horen dat we uit Sliedrecht moeten verhuizen om bekeerd te worden. En we hoeven ook niet afscheid van onze familie te nemen. Ja, maar toch ligt er ook in dit opzicht wel een patroon weer in onze tekst. Want kijk, als een mens bekeerd wordt en als hij tot geloofsgehoorzaamheid geroepen wordt, dan betekent dat hoe dan ook een breuk met datgene waar je eerst in leefde en waar je het eerst in zocht. Hoe dan ook, en voor Abraham is het op deze manier en voor u op een andere manier. Maar datgene waar we zondagmorgen in de prediking van 1 Johannes 2 ook op stuiten, gemeente, die grote scheiding die er is en die er moet komen tussen de wereld en tussen het kennen van de Vader, dat is in alle tijden hetzelfde. Of, niet waar? En kijk, dat heeft natuurlijk ook bij Abraham in beginsel er de schijn van gehad dat hij van alles alleen maar kwijtraakte. Dat is verlies, Abraham, die weg die jij opgaat. Wat moet je allemaal achterlaten? En wat zul je overhouden? Niemand kan het je vertellen. Verlies, een risico, een waagstuk. Ja, zo praten de duivel en de wereld, jongens en meisjes. Fijn dat jullie er ook zijn vanavond. Maar zo praten de duivel en de wereld ook tegen mensen die onder dat woord zitten en die beseffen, nou moet er tot een keus komen, nou moet er in mijn leven wat veranderen. Dan proberen ze je ook wijs te maken. Als jij God gaat zoeken en als jij naar hem gaat luisteren, dan ga je erop achteruit. Dan raak je zoveel kwijt en je voelde je net zo thuis. Maar Abraham leert, gemeente, om niet naar die stemmen te horen, maar om in geloof zijn oor te luisteren te leggen bij die stem, die nieuwe stem die hij in Ur al gehoord moet hebben en die hij straks in Kanaan weer hoort, de stem van God. En in dat luisteren naar Gods stem mogen we dan vervolgens toch wel echt zeggen, dan is Abraham voor ons allemaal een voorbeeld, gemeente. Dan kijk eens even hoe het er staat aan het eind van dat eerste vers van hoofdstuk 12. Als dan is gezegd wat Abraham allemaal achter moet laten. En als er dan vervolgens wordt gezegd wat hij er dan voor terugkrijgt. Dan is dat met eerbied gesproken nogal vaag. Daar klinkt geen routebeschrijving. Daar worden geen details gegeven over de bestemming. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. En de Hebreeënschrijver zegt het zo prachtig als die eenmaal aan Abraham toekomt in dat 11e hoofdstuk. Door het geloof is Abraham uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Maar is dat punt waarin Abraham geloof mocht oefenen voor ons niet een van de grootste moeiten gemeend als het om het geestelijke leven gaat? Wie geeft mij nou een bewijs dat het goed komt met mij als ik alleen maar afga op het woord? Wie zegt dat het dan niet verkeerd afloopt? Wat voor houvast heb ik? Wat voor tastbaar bewijs dat ik me toch niet vergis? Zulke vragen kun je hardop stellen, zulke vragen kun je ook in stilte voor jezelf stellen. Maar er is dan eigenlijk maar één antwoord op die vraag, gemeente. Eén ding wat echt zekerheid geeft. En dan refereer ik weer even aan zondag. Die zondagavonddienst, weet u nog? Van dat woord dat zo'n lading blijkt te hebben. Omdat het Gods woord is. Van Christus wegen. En daarom kun je ervan op aan. Daarom is er nog nooit een beschaamd mee uitgekomen. Ook Abraham niet. Welk woord is het dan trouwens wat Abraham krijgt als God hem op pad stuurt? En als hij vervolgens in die weg gaat, want God spreekt op verschillende momenten tot hem. Ik vond in de lezing van Genesis 12, als je alles optelt, 3 beloften waar Abraham het de komende jaren mee mag doen. Vers 2 geeft de belofte van nageslacht. En niet van 1 of 2, nee. Ik zal u tot een groot volk maken. Vers 7, dat is de beroemde landbelofte. Het zaad van Abraham, de nakomelingen, zullen op Gods tijd erfgenaam worden van dat land waar Abraham zijn tent opslaat. En terug even naar vers 3. Ik noem dat als laatste, omdat dat eigenlijk het belangrijkste is wat Abraham beloofd wordt. Dat in hem alle geslachten van het aardrijk gezegend zullen worden. Bent u met mij eens dat dat eigenlijk de meest zwaarwegende van de 3 is? Ja, dat nageslacht natuurlijk ook. Want anders kan dat andere ook niet tot zijn recht komen. En dat land is ook belangrijk, want we moeten wel een plek hebben om te leven. Maar dat uiteindelijk door deze man en door zijn geslacht heen alle volken van de wereld een zegen zullen ontvangen. Dat wijst er ons op dat hier al in Genesis 12 die lijn doorgetrokken wordt, die in het paradijs al begonnen is, omdat er één beloofd is die zal komen in de volheid des tijds, om niet enkelingen, maar om mensen uit alle talen, volken en natiën heil te verschaffen. Ook hier, gemeente, horen we, het gaat om de komst van de Heere Jezus. En dat zal, zegt God, via de familie van Abraham komen. Maar goed, dan komt hij dus met die beloften gewapend, zo zou ik het maar zeggen. Dan komt hij dus in Kanaan. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan worden er eigenlijk, als die op de plek komt waarvan die denkt, nou ben ik er, worden er eigenlijk alleen maar vraagtekens achter die belofte gezet. Die belofte van dat grote volk. Wat moet daarvan terechtkomen als we in hoofdstuk 11 vers 30 hebben gelezen. Sarai was onvruchtbaar, ze had geen kind. En voorlopig blijft dat zo, gemeente. Ook de eerste 25 jaren moet u nagaan. Dat Abraham en Sara in Kanaan zijn gaan wonen. En die zegen voor de volken, die kan er dus niet komen zolang er geen kinderen, klein en achterkleinkinderen komen. Want er zou iemand uit dat nageslacht opstaan. Het vrouwenzaad moet komen, maar er is helemaal geen sprake van nageslacht. Om nog maar niet te spreken van die landbelofte. Het is zomaar even een tussenzinnetje in vers 6. De Kanaanieten woonden toen ter tijd in dat land. Maar dat heeft Abraham natuurlijk ook wel gezien. Die man komt daar en die kijkt om zich heen en die constateert heel dat land Kanaan, wat God mij dan beloofd heeft, is propvol met allemaal mensen. En ik kom uit een land vol afgodendienaars, maar hier zijn er nog veel meer. En ook dat punt blijft voorlopig voor vragen zorgen, gemeente. U kent de geschiedenis uit Genesis 15 over het offer van Abraham. En daar wordt het dan ook gezegd, Abraham, voorlopig blijven die Kanaanieten onder de langmoedigheid van God gespaard. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. God heeft nog geduld met ze. Maar zolang die geduld met ze heeft, blijft Abraham in een tent zitten. En daar vinden we dan voor de tweede keer vanavond een patroon. Want er is niks wat God aan een zondaar geeft, gemeente. Of het wordt aangevochten. En dat hoeft niet altijd zo lang te duren als bij Abraham, 25 jaar is lang. Maar degenen die geestelijke familie zijn van deze vader aller gelovigen, die zullen wel weten wat ik bedoel. Als God wat geeft, zeker als die je een belofte geeft, dan komt er bestrijding op. Ik vond het dan ook wel een treffende titel die ik aantrof in een Amerikaans commentaar op het leven van Abraham. Ik zal het maar meteen vertalen, maar die titel luidde: Abraham levend in de kloof tussen belofte en realiteit. Nou, dat is het leven van iedere gelovige. Levend in de kloof tussen belofte en realiteit. Want je hebt aan de ene kant dat woord. En dat woord zegt zulke machtige dingen. Ook over het werk van God in het groot. Als je een psalm leest als psalm 93. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. Als je eroverheen leest wat de Heere Jezus van zichzelf heeft gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als je die dingen dan in het woord gelezen hebt en vervolgens sla je het Reformatorisch Dagblad op en je leest van de toestand in de wereld. Dan komen de vragen toch? Of het nou gaat over Pakistan, over Amerika, Rusland, Kenia. Wie regeert de wereld? Maar die vragen stapelen zich ook in het persoonlijk leven op, gemeente. Als je nou in het psalmboek gaat lezen en je begint te lezen over psalm 1. Waar die tegenstelling tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige wordt getekend. Die man die God vreest en die als een boom geplant is aan waterstromen. De goddeloze is als kaf dat wegstuift voor de wind. Maar weer kijk je je raam uit. En je hebt eerder de neiging om psalm 73 na te gaan zingen. Van die Asaf met zijn worstelingen, juist met de voorspoed van de goddeloze. En mijn bestraffing, zegt Gods kind, is er elke morgen. Of als je nou niet je raam uitkijkt, maar je kijkt dus naar je hart. En je hebt zondagavond nog gehoord uit 2 Korinthe 5. Die in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En je denkt, laat mij Romeinen 7 maar liever lezen. Daar vind ik mijn beeld voor mijn gevoel treffender in verwoord. Van die mens die vleeselijk is, verkocht onder de zonde. En toch, gemeente, als wij Genesis 12 op ons laten inwerken, dan zegt Genesis 12, mensen, wij moeten leren doen wat Abraham leerde doen. Wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Niet zien, maar horen. Niet berekenen en redeneren en de omstandigheden in ogenschouw nemen en zeggen het zal wel niet. Het woord moet het zwaarst wegen. En dat woord bereikt ons via de oren. Ja, er komt een moment. Ik dacht vanmorgen, dat zal toch ook wat wezen. Er komt een moment dat die mensen die hun hele leven zich hebben moeten oefenen in het luisteren, dat ze op de drempel van de eeuwigheid komen te staan en dat ze voor het eerst mogen gaan zien wat ze geloofd hebben. Dat moet voor Abraham wat geweest zijn. Dat moet voor al die kinderen van God wat geweest zijn die wij gekend en begraven hebben. Hem te zien. De hemel te zien. De waarheid bevestigd te zien met je eigen ogen. Zoals het in die wonderlijke tekst staat. Ik weet niet of u hem kent, midden in Psalm 48. Spurgeon past hem in een van zijn preken op deze manier toe. Zoals wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad onze Gods. Gemeente, dat is het voorland van Gods kinderen. Zoals wij gehoord hadden, dat was hun hele leven op aarde. Alzo mogen ze het straks zien in de stad Gods. Maar tot dat moment blijft het Romeinen 10 vers 17. Het geloof is uit het gehoor. Tot dat moment blijft het Johannes 20 vers 29. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Gemeente, er is nog iets wat ik graag wil aanwijzen in dat punt wat gaat over Kanaan en hoe Abraham in Kanaan verkeert. Hij is namelijk op nog een manier voorbeeldig voor ons als hij daar in het beloofde land arriveert. En dan moet u even kijken naar het zesde vers. Abraham bereikt de grens van Kanaan, maar hij gaat daar niet bij de douaneposten met zijn tent zitten. Hij gaat door tot aan de plaats Sichem. Dat ligt wel een beetje voor de hand. Een uitlegger zei, Sichem was in de tijd voordat de Joden in Israël leefden de natuurlijke hoofdstad van het land Kanaan. Dat was toen ook een grote plek. En waar veel mensen zijn, concentreert zich meestal ook het centrum van de godsdienst. En dat blijkt in dit geval ook zo te zijn. En dan moet u letten op dat eikenbos Moreh. Eigenlijk staat er gewoon de eik Moreh. Het hoeft niet per se een bos te zijn, maar er is een of andere boom geweest die een speciale naam had gekregen. Niet elke boom krijgt een naam. Maar die speciale boom die in de buurt van Sichem stond, die noemden ze Moreh. Leraar. Waarom wij moeten veronderstellen dat mensen inderdaad dachten dat ze van die boom het een en ander konden leren. Waarschijnlijk zijn daar van die profeten werkzaam geweest die aan het ritselen van de bladeren van die speciale boom allerlei profetieën en waarzeggingen konden afleiden. En daar, in het centrum van de afgodendienst die ook in Kanaan bloeit, gaat Abraham geloofsbelijdenis afleggen. Want het volgende vers vertelt ons dat als de Heere nou juist daar Abraham weer opzoekt, en hij hoeft niet aan de blaadjes van de boom te vragen waar hij heen moet. Nee, God, de levende God, verschijnt hem en gaat zijn beloften vernieuwen en bevestigen, dan is het op die plek dat voor de allereerste keer in de geschiedenis van Kanaan er een altaar wordt neergezet voor de ware God. Openlijk en zichtbaar. En naderhand doet hij het in Bethel nog eens een keer. En Abraham gaat niet alleen maar offeren voor God, maar hij gaat ook bidden tot God. Hij roept de naam des Heren aan. Nou, is dat ook niet een patroon waarvan we graag de lijnen vanavond weer doortrekken? Gods kinderen van alle tijden leven tussen de eiken van deze wereld. Het zijn geen eikenbomen der gerechtigheid, maar van ongerechtigheid. En u ziet ze zo links en rechts om u heen opschieten. En heidense praktijken waarvan we dachten dat het christelijke West-Europa ervan verlost was, komen allemaal weer terug. Als mensen de wet en de getuigenis verlaten, stort men zich weer in de duisternis van het heidendom. Of van het atheïsme. Dan heb je helemaal niks meer om bij te schuilen. Maar wat een roeping om juist daar waar de dienst aan de afgoden bloeit. Je zou het met de woorden van Openbaring 2 kunnen zeggen. Daar waar de troon des Satans is. En dat was toen Sichem en dat is nu Nederland. Mag ik dat zeggen? Waar de troon des Satans is. Waar het goede kwaad genoemd wordt en het kwade goed gepraat wordt tot in de wetgeving toe. Om dan niet toe te geven aan de verleiding om je altaar maar binnenskamers te houden. En je gebeden stilletjes te prevelen voor jezelf. Maar om net als Abraham maar te doen. De wereld van Kanaan schaamt zich nergens voor, gemeente. Zouden wij ons schamen voor de Heere? Nee, laat ze maar weten dat het in ons leven gaat om een altaar. Om verzoening. Om het werk van Christus. Laten ze maar weten. Wij hebben contact met die levende God via dat gebed. Hij spreekt en zijn kind mag antwoord geven. Nu zo is Abraham dus uit Ur der Chaldeeën gekomen in Kanaan. En als ik de derde gedachte nog even met u wil ontwikkelen, dan zeg ik gemeente, was die er maar gebleven. Want er komt al gauw een moment dat er opnieuw een beproeving op Abraham afkomt. En dat is als er een hongersnood ontstaat in dat land. En op dat moment blijkt in Genesis 12 dat we inderdaad niet met een zondeloze man te maken hebben. Met iemand die vier trappen hoger staat dan een gewone sterveling. Nee, hij is een gewone sterveling. Een mens met genade. Maar toch ook een mens met zonde. Een mens die als de nood hoog gaat klimmen zijn heil in Egypte gaat zoeken. En nou ben ik erachter gekomen, gemeente, bij de voorstudie dat dat nog wel eens goed gepraat wordt. En ik meen, als ik het goed gelezen heb, dat zelfs de kanttekenaren op de Statenvertaling een poging doen om deze actie goed te praten. Nou heb ik veel achting voor de kanttekenaren, maar ik geloof niet dat we van dat laatste stuk van Genesis 12 mogen zeggen dat Abraham het goed gedaan heeft. En ik zal het u bewijzen ook. En denkt u er allereerst even aan dat altijd als mensen in de Bijbel hun heil gaan zoeken in Egypte, dat dat altijd foute boel is. Altijd. U kunt het begin van Jesaja 31 erop naslaan. Wee degene die in Egypte om hulp aftrekken. En er zijn meer voorbeelden van. Egypte opzoeken en daar je heil zoeken, dat is hetzelfde als wat Jeremia zou noemen vlees tot je arm stellen. Denk vervolgens ook aan de manier waarop het bijna afgelopen zou zijn met heel de geschiedenis van Abraham. Want het had net zo goed afgelopen kunnen wezen als Sarai in de harem van de farao verdwenen is En wie weet hoe het met Abraham gegaan zou zijn. Het is door Gods goedheid te danken dat het anders gaat. Maar als Abraham zijn eigen plan trekt, dan zorgt hij bijna voor een fatale afloop. Je kunt ook denken aan de wijze waarop in deze weg de ene zonde de andere uitlokt. Je moet bijna denken aan wat Petrus in de hof van Caiaphas gebeurt, wanneer hij besluit om zijn eigen hachje te redden. Dan lokt ook de ene leugen de andere uit. En in dit geval moet er ook een leugen om bestwil aan te pas komen. Ik kan u ook nog iets vertellen over de grondtekst van hoofdstuk 12. Ik zal het maar kort doen. Maar je hebt in het Hebreeuws ook van die verdelingen, waardoor je kunt zien wat zijn nou de grote delen van dit gedeelte en waar liggen de scheidslijnen. Nou, heel hoofdstuk 12, gemeente, is eigenlijk één doorlopend verhaal. Waren het niet dat er tussen vers 8 en vers 9 een enorme scheidslijn wordt getrokken. Een leesteken wat heel duidelijk de zaak splitst. Die man van voor vers 9 is een ander, dat is namelijk de gelovige Abraham, dan die man van na vers 9, dat is op dat moment de kleingelovige Abraham. En om niet meer te noemen, waar dat eerste deel van hoofdstuk 12 begon met een goddelijke zending. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. Daar mist u zo'n opdracht bij het begin van Abrahams reis naar Egypte. Er komt geen bevel, er is zelfs geen overleg. Heren, vindt u het goed dat we deze kant op gaan? Wel nee, dit is allemaal eigen bedenksel. En daaruit trekken wij uiteindelijk drie lessen, gemeente. Kort. Maar allereerst komen we terug op het thema van vanavond, de onheilige heilige. Ook Abraham is er zo een. Een tweemens. Geroepen om heilig te zijn. Gods verbond heiligt hem. Zet hem apart. En dan moet hij ook apart leven. Luisteren. En niet redeneren. Maar Abraham is geneigd tot ongelovig handelen. En zo gaat het toch ook in het leven van zijn familie vandaag, niet waar? Als Gods genade ook maar even zijn kracht intrekt. En als die geest van God zich maar even uit het leven terugtrekt. Dan weet u het toch wel. Dan ligt die oude mens boven. In de tweede plaats wordt ons deze geschiedenis tot onze waarschuwing genoteerd. Juist ook als je zou denken bij het lezen van dat laatste stuk. Ja, dat is eigenlijk wel logisch. Het ligt toch voor de hand. Er is hongersnood, dat is ook niet niks. Wij weten niet wat honger is. Ja, de ouderen die de oorlog meegemaakt hebben. Maar wij weten dat allemaal niet. En dat is voor Abraham toch een hele verantwoordelijkheid. Voor zijn vrouw, voor zijn neef, voor zijn personeel, voor zijn dieren. Hij moet ook zien dat hij een oplossing vindt. Vanzelfsprekend ga je dan tijdelijk naar het buitenland. Ja, zo heb ik al heel veel mensen over wegen horen praten. Waarvan je inderdaad met je verstand zegt, kon niet anders. Ik moest een beslissing forceren. Anders was ik er al onderdoor gegaan, dominee. Anders was mijn bedrijf failliet gegaan. Maar zo zijn al heel veel dingen goed gepraat die toch in Gods ogen zondig zijn. Zo hebben mensen, toen het erop aankwam in de kerkgeschiedenis, Jezus verloochend. Anders zouden ze moeten sterven. En ik denk er niet klein over. Het was toch een verloochening. Zo hebben mensen in de loop van de afgelopen jaren ook wel in Nederland toch toegegeven aan zondagswerken. Mensen op het water, mensen op het land. Kon niet anders, anders waren we failliet gegaan. Zo hebben mensen ook wel belastingfraude goed gepraat. Ik moest wel, want anders hadden we het niet gered. Maar u ziet dat als een mens vlees tot zijn arm stelt, als die in Egypte zijn heil gaat zoeken, dan blijkt het juist in Egypte levensgevaarlijk te zijn voor Abraham. En daarom wat nodig om altijd maar weer te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Bij elke beslissing die we nemen, zeker bij die grote beslissingen, ook over je werk, om te leven met die psalm waar we voor de preek van zongen. Heere, maak mij uw wegen. Ook die weg van mijn levensgang, van mijn carrière. Waar wilt u me hebben? Maak dat door uw woord en geest bekend. Dat wil de Heer ook vandaag op zijn manier en op zijn tijd antwoord op geven. Ten slotte de derde en laatste les. Ook Genesis 12 roept om de komst van Christus. U zegt, dominee, dat heeft u net al gezegd, want dat klonk in het begin, niet waar, toen het ging over dat gezegend worden van alle aardrijks, van alle geslachten des aardrijks. Ja, daar roept de tekst ook om Christus. Maar ook aan het eind van Genesis 12. Want als je er dan achter komt dat Abraham het ook niet is en dat die man wel heilig moet zijn, maar hij kan het niet en hij valt ook op zijn tijd in zonde, dan roept ook die struikelpartij van dat kind van God om iemand die staande kan blijven. Om die ene die in alle dingen verzocht is geweest, net als wij, doch zonder zonde, zegt Hebreeën 4. Om die ene die ongeschokt vastgehouden heeft aan het woord van zijn vader, en die zo de geschikte borg is geworden van gebrekkige, twijfelende zielen. En zo loopt ook de prediking van Genesis 12, gemeente, uit op de verkondiging van Jezus Christus. Abraham heeft hem verwacht en hem uit de verte gezien, zal later de Heere Jezus zelf in het evangelie zeggen. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien. En is verblijd geweest. En mag ik u, die in zekere zin allemaal Abrahams kinderen bent, mag ik u vragen, heeft u als lid van de Nieuwtestamentische gemeente ook gezien wat Abraham uit de verte zag? Heeft u door de werking van Gods geest Jezus mogen zien en hem nodig gekregen, net als Abraham hem al nodig had, vanwege die zonde, vanwege die zwakheid, vanwege dat ongeloof, vanwege alles, ook vanwege je afgodische hart. En mocht u daarom leren wat we straks gaan zingen met Psalm 17. Niet met het oog op Abraham gaan we dat dus zingen. Niet Abraham, ik zet mijn treden in uw spoor. Maar om dan een spa dieper te steken en om op die zoon van Abraham te zien. Heere Jezus, wilt u mij voor struikelen bevrijden en gaat u mij met uw heilicht voor. Amen.